Welkom bij Wat zeg je? De podcast van Ombudsman Rotterdam Rijnmond. Met vandaag een onderwerp op de agenda dat ontzettend veel mensen aangaat. Het toeslagenschandaal. En zoals wij het inmiddels noemen, Marianne, het herstelschandaal. Toch?
Zeker, zeker. En voor de mensen die luisteren, onze regio is de regio met het hoogst aantal getroffen slachtoffers. Bijna 33.000 mensen hier, dus dat is echt hartstikke fors. En wij zijn als team Ombudsman, samen met de kinderombudsvrouw, eigenlijk al de hele tijd bezig van hoe kunnen wij nou samen met een ieder die van goede wil is om het herstelschandaal weer zo snel mogelijk op te lossen, het verschil maken. En we hebben daarom een Rijnmondse alliantie opgericht. Omdat we hebben gezegd, ja, we kunnen nog meer klachten gaan behandelen, klachten behandelen. En dan gaan we al die mensen gelijk geven dat de overheid niet naast hen staat. Dat ze weer vanuit wantrouwen worden behandeld. Dat ze veel te veel dingen moeten overleggen. En dat het niet snel genoeg gaat. En dat het Rijk verantwoordelijk voor de financiële compensatie en de gemeente verantwoordelijk voor al die andere leefgebieden elkaar ook niet onderling genoeg weten te versterken. En dan kunnen we klachten behandelen tot we een ons wegen, maar daar schieten we niks mee op. Dus vanuit de Rijnmondse Alliantie, Ombudsman, Kinderombudsman, ouders, jongeren, wethouders en ambtenaren hebben we gezegd, moeten vanuit samenaarschap opereren. En daarom zijn we ook ontzettend blij dat we vandaag in deze podcaststudio op grote hoogte aan boord hebben prinses Laurentien. Wij waarderen haar enorm omdat zij juist vanuit het mensbeeld de afgelopen periode zich met haar stichting heeft ingespannen om op een andere manier slachtoffers bij te staan. En we zijn ontzettend blij dat we in onze studio hebben Nathalie Groteboer. Jij bent slachtoffer en tegelijkertijd ook alweer een veerkrachtig mens. Je bent uitgeklommen, maar tegelijkertijd ook bij tijd en wij nog helemaal radeloos. En we willen bemoedigd zijn in deze podcast. Aflevering toeslagenschandaal, herstelschandaal. En tegelijkertijd is dit ook wel een van de meest pijnlijke dingen in onze samenleving, omdat we er ook niet zeker van kunnen zijn dat het niet morgen weer een keer kan gebeuren. Nou, dat was een behoorlijk lange intro,
dat
toch?
Dat was een behoorlijk lange intro. Nee, Nathalie, fijn dat jullie er zijn, allebei. Prinses Laurentien natuurlijk ook. Maar laten we even beginnen bij jou. Kun je ons even meenemen in jouw verhaal?
Ja. Ik ben Nathalie Groteboer, nu 52 jaar. En bij mij begon de ellende op het moment dat ik in 2005 eigenlijk mijn relatie verbrak. Alleen voor kwam te staan met mijn kinderen. En toen dacht ik van ja, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Rotterdamse mentaliteit, niet lullen en poetsen. Hup, er is kinderopvang, toeslag. Ik ga werken. En in 2006 mijn baan bij de gemeente Rotterdam. Dus ik dacht van, nu gaat het wel goed met mijn kinderen. En dat was meteen ook de ellende van het toeslagenschandaal. En dat heeft echt van 2006 tot 2018 heeft dat wel bij mij geduurd.
Een hele lastige periode. Hoe ging dat voor jou? Hoe ging je ermee om?
Ja, ik heb echt allerlei vormen wat misgaat in dat toeslagenstelsel heb ik meegemaakt. Hè? Dus bij het begin het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, daar ging het al mis. Mijn gegevens die kwijtraakte, pas na een half jaar kreeg ik dan de toekenning. We hadden er eigenlijk al twee wijzigingen plaatsgevonden. En de Belastingdienst kon toen maar nog maar één wijziging per jaar. Dus dan krijg je al te maken met dat je te veel geld hebt gehad, dat je het moet terugbetalen. Nou, in die half jaar dat je geen kinderopvangtoeslag krijgt of een voorschot, ga je al met potjes lopen schuiven. Hè? Dan een maand je huur niet betalen. Dus dat was eigenlijk al het ontstaan van mijn betalingsachterstanden. Vervolgens een kinderdagverblijf wat failliet raakt en de Belastingdienst maakt dan 2 maanden het geld over. 2010, de kinderopvang werd stopgezet, dat ik bij de gemeente werkte. Ik kon gelukkig naar binnen lopen bij mijn teammanager. Van ja, morgen kan ik mijn kinderen niet bij de kinderopvang brengen, dus ik stop met werken. En gelukkig was destijds wel de teammanager die zei van, maar ik wil jou niet kwijt. Dus ik ga je nu aanmelden bij het bedrijfsmaatschappelijk werk. En hoe hoog is de achterstand? Dus dat is eigenlijk de redding geweest in dat hele, in de problemen die ik heb meegemaakt met die toeslagenaffaire.
Schandaal.
Dat naast dat ik een goed sociaal netwerk had, hè, ik kom bij mijn familie terecht. Ik heb 12 jaar bij mijn grootmoeder en bij mijn moeder gegeten. Ik kom voor boodschappen terecht. Mijn werk was de enige stabiele factor in mijn leven. Dus iedere keer als het misging, kon ik daar aankloppen. En toen in 2021 eigenlijk het aan het licht kwam, ja, toen geloofde ik het echt niet. Toen dacht ik bij mezelf, nee hoor, de Belastingdienst die geeft zomaar geld weg. En er zit een addertje onder het gras. Maar ook de erkenning dat jij niet degene was die het heeft veroorzaakt. Want al in die 12 jaar geloofde ik echt dat het aan mij lag. Dat ik mijn zaakjes niet op orde had. Ik ben in een schuldsaneringstraject gekomen, wettelijk traject. 50 maanden heeft dat geduurd. Van een beslagvrije voet met 4 kinderen, dat is echt geen pretje.
Nee, ik bedoel, het is, je voelt je natuurlijk verschrikkelijk. Maar kun je eens uitleggen hoe zo'n periode gaat? Hoe kom je de dagen door? Want je hebt nog voor kinderen te zorgen, je moet nog werken, ja. Je moet nog van alles.
Kijk, iedereen die slachtoffer is van dit schandaal, beleeft en ervaart het anders. Ik zat in een overlevingsstand, maar ik ging harder werken. Dus in die periode ging ik harder werken, 2 baantjes. Mijn kinderen die zagen me nauwelijks. Of ik lag te slapen, ik was te moe. En dat heb ik wel teruggekregen van mijn kinderen. Maar je was er nooit, mama. Of je was te moe. Weet je, ik heb met kinderen die puberen, heb ik zelfs vechtpartijen meegemaakt, omdat zij niet snapten. He, waarom zij die nieuwe schoenen niet konden kopen waar hun klasgenootjes mee liepen. Dus het is echt wel een moeilijke periode geweest. En dat kan je niet meer terugdraaien.
Nooit meer, nee.
Nooit meer, nee.
Nee, dat is niet met geld goed te maken. Nee. En had het er net al even over de lopen van alles en nog wat aan trajecten dwars door elkaar heen. He, het Rijk gaat helpen om dat financiële stuk te compenseren. En dan word je naar de gemeente gestuurd en jouw kinderen ook. Die kunnen je dan helpen bij al die andere 5 leefgebieden. Wonen, zorg, nou, de dag doorkomen, et cetera, et cetera, et cetera. Hoe ver ben jij in welke procedure?
Ik had geen brede ondersteuning nodig. Want op het moment
brede
dat
ondersteuning voor de luisteraar, dat is dat je de gemeente vraagt van help mij ook, want het gaat nog niet goed. Ik heb nog geen werk. Ja. Zit misschien nog in een woonsituatie die niet oké is, et cetera. Dat bedoelen we met brede ondersteuning.
Dat bedoelen we met brede ondersteuning op die 5 leefgebieden. Maar ik had die niet nodig, omdat ik zelf natuurlijk al die hulpvragen had opgelost. Ik zit op dit moment in de route richting commissie werkelijke schade. En ik heb pas in juni heb ik mijn bezwaardossier gehad. Een bezwaardossier, dus niet mijn echte dossier. En ik zag al in dat dossier dat de belnotities staan erin. Het stukje van dat er een kinderopvangorganisatie failliet is geraakt stond er niet in. Mijn dossier was gewoon niet compleet. Nou, en dan werd er door die commissie gezegd van binnen 2 weken dan hoor je wat. Maar ik ben nu 3 jaar verder en ik ben gewoon ook niet eens met de integrale beoordeling. Want ik heb mijn schulden heb ik zelf opgelost via zo'n wettelijk schuldsaneringstraject. En dat wordt niet meegenomen. Want die schulden, dat is al opgelost. Ja. Zo kijkt de Belastingdienst ernaar. Dus ik vind niet dat ik als ouder dan gelijkwaardig word gecompenseerd als al die andere ouders. Want voor hun zijn die schulden dus wel kwijtgescholden. Deels niet alle schulden. Dus ik vind het proces sowieso niet eerlijk. En sinds kort heb ik me dan ook aangemeld bij gelijkwaardig herstel. Omdat ik daar wel hoop uiteindelijk achter te laten.
Ja, je zei het net al, gelijkwaardig. Hè? Gelijkwaardig kun je op ongelooflijk veel verschillende manieren uitleggen. Bij het Rijk lopen er, prinses Laurentien, van alles en nog wat aan routes door elkaar. Het duizeltje, integraal, CWS, digitaal, bezwaar, met een advocaat erbij. Wij zijn erg gecharmeerd geraakt de afgelopen periode van de tone of voice van de Stichting Gelijkwaardig Herstel en de manier waarop je met mensen omgaat, namelijk vanuit vertrouwen. Ik denk dat het goed is om daar iets over te vertellen. En dan zijn de luisteraars natuurlijk ook hier die denken, nou, ze heeft wel behoorlijk lelijk de afgelopen periode in het nieuws gestaan. En dat doet ons ook pijn. Dus we zijn ook benieuwd of je daar iets over wil zeggen. Want de tone of voice tegen het systeem die het anders moet doen, die leidt tot ook weer heel veel tegen voice.
Het zijn heel veel vragen.
Laten we beginnen bij de aanpak.
Ik wil ook veel te veel weten elke keer. Dat is ook mijn probleem. Ik ga eens even lekker onderuit zitten. Ja. Op deze prachtige 19e etage.
Nee, laten we, en zeg vooral Laurentien, eigenlijk over de herstelaanpak. Wij zeggen ook, we zijn niet een route, we zijn een herstelaanpak. En dat is vanaf het allereerste begin een integrale herstelaanpak geweest, waar ook eigenlijk je heel goed de snelheid kan maken met de brede ondersteuning. Daar kom ik zo op. waarom eigenlijk voor ons gelijkwaardigheid, er staan niet voor niets haakjes om gelijk, want het gaat om waardigheid. En dat gelijkwaardigheid is een grondhouding en een blik op het recht wat mensen hebben. En waarom kunnen we dat? Is omdat we eigenlijk, een advocaat en ik, hebben het vertrouwen gekregen van vele ouders en kinderen en jongeren. Want dat is waar bij mij het ooit begon. En daar zit ik ook weer helemaal in. Om diep te luisteren. Wat is nou precies het vraagstuk en het probleem wat je oplost? En Nathalie, zoals jij eigenlijk het domino-effect van al die verschillende dingen die gebeurd zijn, van het een naar het ander. En je hebt 12 jaar lang, nou ja, een strijd geleverd. Ongelooflijk. Dat al die verschillende elementen, dat zijn ook weer puzzelstukjes in je hoofd. Wat was het ook weer? En van het een naar het ander, hoe ging dat ook alweer? Dus dat is niet alleen schulden en dat is de eenzaamheid. Dat is het schuldgevoel wat jij beschrijft naar je kinderen. Dat is bij andere ouders is het weer verbroken familieverbanden. Dus al die elementen, die gebeurtenissen, die gevoelens, die trauma's, dat is allemaal een deel van het verhaal. En dat is eigenlijk de aanpak. Dat je dat, waarom zou dat niet waar zijn? Dus dat is de grondhouding. Al die gebeurtenissen, verleden, heden, toekomst. Hoe zag het leven eruit voor de toeslagenaffaire? Waar sta je nu en waar wil je naartoe? Dat zijn allemaal stukjes van het verhaal. Dat noemen we een feit, helaas. En dat wordt niet opgesteld door iemand die jou wordt opgedrongen. Maar dat is iemand, want dat is nogal heftig om dat te vertellen en dat verhaal eigenlijk weer tot leven te brengen. Ook in je eigen hoofd en hart en veel emoties. Dus dat je wordt gekoppeld aan een luisterend schrijver. En een luisterend schrijver is een vrijwillige mede-Nederlander die zegt, voor mij is dit ook een schandaal. Ik schaam me ook kapot. En die is naar voren gestapt. Er zijn inmiddels 4000 Nederlanders die dat doen. En nou, dat gaat alleen maar iedere week omhoog. En die zeggen, ik wil één ouder naast die persoon staan in gelijkwaardigheid. Daar wordt hij ook op getraind. Maar niet te zwaar getraind, want wees gewoon mens. Dus je krijgt de handvatten als luisterend schrijver om dat te doen. We zijn intens dankbaar dat er zoveel Nederlanders dat doen. We hopen natuurlijk in Rotterdam nog veel meer luisterend schrijvers ook hiermee te activeren, ook met deze podcast. En dan vervolgens kan een ouder in eigen regie, eigen tempo dat doen in dat herstelproces. Dan heb je een volledig verhaal van 15, 16, 20, 25 bladzijden. Daaruit kunnen onze schadeanalisten, als een ouder dat wil, doorgerekend worden voor de aanvullende schade. Haalt daaruit alle impactvolle gebeurtenissen op die 5 leefgebieden. Waardoor je dus een zicht krijgt ook als ouder. Oh mijn hemel, dit is gebeurd en dat is gebeurd. Dus de erkenning zit ook in de alle verschillende dingen, leed en letsels. Dus alles wat is gebeurd. Dat wordt besproken. Vervolgens kijkt een ouder en bespreekt dat misschien met een advocaat en zegt, ja, er is mij recht gedaan. En dan sluit je af. En heel belangrijk in onze aanpak is, dat noemden advocaten de triage. Die zit aan het einde van het proces en niet aan het begin. Pas aan het einde, als je je feitenrelaas hebt en je doorrekening, weet je eigenlijk wat jouw rechtspositie is. En dan is het aan de ouder om te zeggen, dit is goed, ik sluit af, want dan heb je finale kwijting. En als het niet goed is, dan heb je in ieder geval het herstelproces. En dan kun jij nog steeds bepalen. Er zijn ook ouders die kunnen zeggen, ja, ik wil naar de rechter. Maar dan heb je wel dit hele pakket al.
Ja, er is natuurlijk veel contact met die ouders. Heeft u zicht op hoe het nu gaat met hen?
Nou ja, kijk, we hebben nu zo'n 2000 ouders begeleiden we eigenlijk al in deze route. We hebben in een hele korte tijd met een waanzinnige motivatie en professionaliteit hebben we een enorme coalitie op de been gebracht met nu 25 organisaties die allemaal stukjes van deze hersteloperatie optuigen. 130 mensen nu. Ik vind ook wel, we zijn ook er trots op dat we heel kostenbewust zijn en we zijn de allergoedkoopste. Waarom? Omdat je anders het niet uit te leggen is naar ouders dat je meer geld aan de hersteloperatie uitgeeft dan wat naar de ouders gaat. Dus dat is een hele bewuste onderdeel van onze filosofie. Dus hoe gaat het? we merken natuurlijk dat het heel veel onrust heeft gebracht de afgelopen 6, 7, 8 maanden. De stop van onze route, die heel plotseling kwam, was verschrikkelijk. Is een kwelling geweest voor ouders. Die ouders zijn we nu allemaal weer aan het helpen. Dat zijn zo'n 400 ouders. We kunnen gelukkig ook weer nieuwe ouders nemen nu deel aan onze informatiebijeenkomsten. En waarom zijn die zo belangrijk? Is omdat we heel graag willen dat ouders een bewuste keuze ervoor maken. Hier ga ik voor. Nathalie, je bent volgens mij net gekoppeld aan een luisterend schrijver. Ja, dat is een proces. Ik hoop dat jij gaat dan die persoon nog ontmoeten en zeggen, ja, ik wil aan jou dat verhaal vertellen. Als jij geen klik hebt met die persoon, dan wil ik je ook bij deze zeggen, kom ja, alsjeblieft en zeg, nee, weet je, het voelde niet goed, want het is nogal wat om je verhaal te vertellen. Dan zeggen we helemaal oké, dat vertellen we ook tegen de luisterende schrijvers. Het is de ouder die bepaalt, aan jou wil ik mijn verhaal vertellen. Dus in onze route gaat het goed, tegelijkertijd is het ontzettend onrustig. En dat proberen we zo goed en zo kwaad als het kan te duiden. Wat gebeurt er? We zitten met een oud herstelmodel, nieuw herstelmodel. Het is gewoon ongelooflijk onrustig. En ja, wat
gekwadrateerd onrustig, zou je kunnen zeggen.
Ja, en wat zo pijnlijk is, dat heb ik natuurlijk deze zomer ook ervaren. Ik vind het echt pijnlijk dat het nog steeds niet genoeg gaat over ouders en kinderen. Dus de afleidingen op allerlei andere gebieden vind ik echt heel pijnlijk om te ervaren. En nu is de BNNVARA-serie toeslagenaffaire, staat het gelukkig weer, ja, weer op de agenda. Ja. En maakt Nederland
de
veel meer kennis met
mensen zien het,
hoe erg het, ja, is. Ja.
Want even om die gekwadrateerde onrust beter pakken. Er gaan ook dingen goed, hè? Laten we dat niet vergeten. Want ook de ouders die bij gelijkwaardig herstel zijn geweest, en sommige ouders ook die op een andere manier geholpen zijn, zijn blij. Dat zijn er nog niet heel veel. Die durven dat ook niet met z'n allen te roepen. Omdat ze bang zijn dat ze daarmee dan de andere slachtoffers ook eigenlijk kwetsen, omdat ze weten, ja, die zijn nog niet geholpen. Dus we horen weinig positieve verhalen, maar die zijn er wel. Laten we dat ook vasthouden. Ja. Het is onrustig. Hier in Rotterdam is de gemeente verantwoordelijk om op die 5 leefgebieden mensen te ondersteunen. Maar die ondersteuning kan niet geleverd worden. Er zijn geen huizen, er is onvoldoende hulpverlening. We kunnen het gewoon niet waarmaken. Het is onrustig in Den Haag. Er is net weer een staatssecretaris vertrokken. Het is onrustig in de politiek. Nou, prinses Laurentien, ook rondom
Laurentien,
ja, behoorlijk wat onrust ontstaan. En dan hebben we ook politieke onrust en onrust in de samenleving. Wij merken bijvoorbeeld in de gesprekken in Rotterdam in de politiek, toeslagen, slachtoffers, schandaal. Zo wordt er helemaal niet naar gekeken door een deel van de politieke partij. Die hebben echt zoiets van, joh, weet je, mensen krijgen te veel, ze overvragen. Het zijn fraudeurs, dat beeld is er echt. Dus onrust in het kwadraat. En wij zien ook serieus onrust onder professionals die zoiets hebben van, ja, er komen ook echt daadwerkelijk mensen. Nou ja, die zijn helemaal geen slachtoffer. Die proberen maar mee te bewegen. Er is onrust onder professionals die zeggen, maar wij willen zo graag, maar het kan allemaal niet. Dan hebben we weer een kwaliteitsmedewerker die ons tegenhoudt. Dus het is aan alle kanten onrustig in het kwadraat. En dan hebben we ook nog de stress dat het ons morgen weer kan gebeuren. Want die mensen zijn ook al bij ons op kantoor geweest met opnieuw 0 beschikkingen.
Ja, dat is verschrikkelijk. Maar Nathalie, voel je dat ook, die onrust?
Ja, zeker. Ik heb juist bewust de overstap, want ik werkte als stafadviseur bij de afdeling Grip op Geldzaken.
Bij de gemeente Rotterdam.
Bij de gemeente, ja, Rotterdam, die mensen helpt met schulden en geldzorgen. Ik ben juist bewust overgestapt naar het programma Toeslagen om het verschil te maken. En je merkt gewoon echt, iedereen heeft er wel een mening over. En dat is heel lastig om dat te doorbreken. En die serie ook, de toeslagenaffaire op tv, die heeft wel wat losgemaakt. Want ik sprak daadwerkelijk een collega die zei, ja, ik had niet verwacht, ik geloofde gewoon niet, ik was zo naïef, dat het er zo aan toe ging bij de Belastingdienst. En als moeder zijnde, ja, breekt mijn hart gewoon. Ik heb 4 kinderen. Ik heb een oudste dochter van 36. Die is op een gegeven moment, ze leerde iemand kennen op een vakantieliefde. Ja. Dus ze heeft een lange afstandsrelatie, heeft ze aan overgehouden. Ik heb 3 prachtige kleinkinderen. En ook bij haar ging het mis, maar dan niet met de kinderopvangtoeslag, maar met kindgebonden budget. En dat is pas recent en dat is in 2022 gebeurd. En dan blijkt ze dat ze uiteindelijk wel recht heeft, hè, op die brede ondersteuning, mm-hmm. maar dan van een ander team, het ondersteuningsteam buitenland. En dan merk ik gewoon, we lopen helemaal vast. En Marianne, ik heb altijd jou met het loketten-jungle gedacht. Van, nou, die Marianne, die spoort niet. Loketten-jungle. Je loopt de vraagwijze binnen en je wordt geholpen. Maar nu ben ik met mijn dochter echt bezig. Ja. En nou denk, weet je, dan heeft zij het geluk dat ze mij als moeder hebt. Ja. En dat ik de wegen weet. Maar zelfs ik loop tegen muren aan dat ik denk van, jongens, dit kan niet zo.
Word niet kwaad dat je denkt, joh, leren we hier nou nooit
gewoon
iets van?
Ook, wat ik zei, mijn hart breekt, het verdriet. Dat, want op een gegeven moment, hè, schulden hebben een impact op iemand zijn leven. Hè, het geeft financiële stress. En die stress heeft ervoor gezorgd dat haar relatie is verbroken. Dat ze terug, want ze woonde in het buitenland. Dat ik haar terug moest halen met haar kinderen vanwege hun veiligheid. En nu woonden we met z'n 7 in een flesje, 70 vierkante meter. Ja, en helaas, er is een wooncrisis in Rotterdam. Ja. Dus waar kan zij een woning krijgen?
Dat is precies die brede ondersteuning die er dus niet is. Want er is geen woning en dan kan ze op een urgentielijst. Ja. Maar ze is niet urgent genoeg, want ze heeft nog een woning bij jou. Dan heb jij toevallig, denk ik, gewoon een goed betaalde baan zonder allerlei toeslagen. Maar stel dat jij een uitkering had gehad en jouw dochter was bij jou komen wonen. Dan had je ook alle.
Dan had ik nog ineens de mogelijkheid gehad om haar uit het buitenland terug te halen naar Nederland.
Nee, dat mag niet, want dat vindt de corporatie niet goed. En als je nog toeslagen had gehad, dan krijg je ook daar te maken met dat iedereen vindt dat je nu één huishouden bent. Dus, dus de loketten-jungle, dank Nathalie dat jij mij daarvoor waardeert om dat op de agenda te zetten. Want het is verschrikkelijk, maar ook met contra-indicaties. En dus het betekent, je hebt nergens recht op, want je verdient een euro te veel. Of je bent toch geen toeslagenouder. Of gaat maar door in die bureaucratie. En juist in die bureaucratie, Laurentien, heb jij met die totaalaanpak geprobeerd om datgene wat we allemaal zo graag willen, namelijk integraal, holistisch, vanuit vertrouwen, aandacht voor de mens, het met elkaar oplossen, iets totaals nieuws neer te zetten. En dat is zo lastig om dat voor elkaar te krijgen in Den Haag. Het lijkt wel of dat het systeem het niet wil.
Ja, ik kan nooit. Ik ben niet iemand die voor een ander praat. Ik snap er soms ook niks van. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ja. Maar het belangrijke is, en dat is ook wat mij ook deze zomer op de been heeft gehouden, is om ten eerste, want ik wil ook naar die hoop toe. Ja. Omdat juist wij en ik ook daar een verantwoordelijkheid voel om te zeggen, in die moedeloosheid van die weerwar die jullie ook zo treffend beschrijven, is het zo belangrijk om toch hoop te houden. En je hoort me. Ik zou het ook niet weten. Dus ik voel ook me. Ik voel iedere keer weer die toch een soort gevoel van schaamte. Van ja, ik heb wel een fijn huis. En ik kan. Dus dat. Dat zit er heel sterk in. Maar kijk, eigenlijk is wat wij doen, dat is het rare, is eigenlijk helemaal niet baanbrekend.
Je zou bijna zeggen vanzelfsprekend.
Het is op twee manieren niet. Het is. Ja, zo logisch als ik weet niet wat. In de letsel- en schadepraktijk werkt het zo. Je brengt in kaart wat er allemaal is gebeurd. En ik denk waar bij ons het heel erg anders is, we gaan ook terug naar het leven voordat die terugvorderingen kwamen. Want toen waren mensen mens. Toen voelden ze zich ook mens. Je had een baan en je eigen situatie
met je kinderen.
In haar
geval, ik denk Nathalie, dat jij heel vaak zult hebben gedacht, was ik na mijn scheiding maar niet gaan werken?
Dan is heel belangrijk om dat leven voor de toeslagen, voor die terugvorderingen in kaart te brengen. Dat is hoe de letselschade werkt. Want dan kun je kijken, wat was het verdienvermogen? Waar ging iemand naartoe? En die erkenning van dat mens zijn, in plaats van alleen degene te zien die in de problemen is gekomen door die terugvorderingen, want dan word je slachtoffer. Maar je wil ook weer mens zijn. Dus ik denk dat dat heel erg anders is vanuit dat mens zijn. En dat je die end in mind, daar begin je mee. Je wil dat de mensen de draad van het leven weer kunnen oppakken en dat mensen weer door kunnen en willen en durven gaan met het leven. In de totaliteit van de verhouding ook ouders en kinderen. En voor mij is dat ook iets bizars. Dat als je weet dat het allemaal mensen zijn met kinderen, voor alle ouders onder ons, het gaat pas goed met ons als ouders als het goed gaat met onze kinderen, dan weet je dat je samen moet herstellen. En dat ieder mens, en het kind, en de jongere, en de ouder, je hebt allemaal recht op herstel. En dus is daar de diepgang van onze integrale aanpak. Het is ook weer die mens in zijn context van zijn gezin die weer moet doorgaan. En niet eruit geplikt als een administratieve categorie. Want dat heb je een heel andere. En dan heb je, daarom is onze aanpak denk ik zo fundamenteel anders. En zeggen we ook niet, we zijn een administratieve route. Maar we zijn een herstelaanpak waar we ook onderbouwen met documenten. We leggen ook de puzzel, maar nooit om je onschuld te moeten bewijzen. Want dat is nou precies wat je al die jaren hebt moeten doen. Dus we hebben gewoon een andere grip gekregen. En ik moet ook wel nog echt zeggen, ik zit hier nu wel. Maar dit is wel echt dankzij de kinderen, de jongeren, de ouders. Het is hun aanpak. Ik sta hier naast hen. En daarom zit ik hier ook nog. Want dat vertrouwen, dat is. En zij hebben mij vertrouwd om naast hen te staan. En het moment dat ze zeggen, we vertrouwen je niet, dan ben ik ook weer weg. Het is hun aanpak. Mm-hmm. En dat vind ik het lelijke. Ja. Dat het is hun aanpak die is aangevallen. En ik ben eigenlijk alleen degene
je was de,
die
de speaks lady de bedenker van, joh, dan moeten we dat maar eens even in praktijk brengen.
Ja, bij elkaar brengen.
En je brengt
de coalitie bij elkaar. Je brengt al die energie van al die positiviteit van mede-Nederlanders. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ik voel me dus meer een vertaler van de rauwe werkelijkheid, zonder dat ik überhaupt pretendeer dat dat mijn werkelijkheid is. En dat breng ik wel aan tafel. En dat zijn dus misschien hele confronterende werkelijkheden die ik ook aan tafel breng. Maar het kan niet anders, want anders heb je geen grip op het probleem.
Ja, en dat is ook wel waar we het vaak over hebben, Lorenze. Die systeemwereld en die menselijke wereld.
Ja, dus de,
als wij het op kantoor met ons team en ook met Stans Gouds, met de kinderombudsvrouw, die ook elke keer zich zoveel zorgen maakt over de jongeren die nog niet erkend zijn. Dat je echt denkt, oh, hoe moet het met hun leven? En staat in de wet, zeg maar, hebben recht op een nieuwe start, een nieuwe frisse start. Nou, dan horen wij de jongeren praten, die denken, nou, helemaal geen nieuwe frisse start. Verder in de prak gereden. Daar tellen wij dan bij op dat er veel mensen ook praten over de toeslagenouders als ze willen nog een cruise, ze willen een boot en een keuken met 5 pitten en een elektrische barbecue is nog niet goed genoeg. Ze moeten een keertje ophouden. Dan hebben we het ook over dat de uitvoeringskosten van het herstel, als je dat bij elkaar optelt, ik geloof 2400 man zitten er op een nieuw ministerie. Dan heb je tegenwoordig een advocaat ook nodig, terwijl het ging over herstel, toch? Dus wij hebben ook echt zoiets van, hoe kan dit zo ongelooflijk in de soep zijn gelopen? Heb jij daar ooit over nagedacht? Hoe kunnen we zelfs van het herstel zo'n potje maken met z'n allen, Nathalie?
Geen idee. Het is, weet je, de Belastingdienst was natuurlijk een heffingsorganisatie en ineens wordt het een inkomensverstrekker. Ja, dat werkte gewoon niet.
Nee, dus het type mens ook niet?
Nee, het type. En je hoort het constant, hè? Gezinnen. Dat is niet tegenwoordig een moeder, een vader. Je hebt samengestelde gezinnen. En die passen dus weer niet in die systemen. En daar gaat het gewoon mis. En daar blijft het gewoon misgaan.
Ja, ik vraag me ook af. Hoe kunnen we nou als samenleving, want we zijn een samenleving, mm-hmm, met z'n allen voor zorgen dat dit gewoon beter gaat? Dat het opgelost wordt, nou eindelijk.
Nou kijk, daar zit wel de hoop ook. En nogmaals, ik zit hier echt niet om alleen maar gelijkwaardig herstel. Het gaat over, ja, over hoe het gaat met de ouders en hoe het gaat met de kinderen, maar ook hoe het gaat met de samenleving. En want die moet ook herstellen. Precies wat jullie eigenlijk ook zeggen. En dus al die, dus om een voorbeeld te geven, wat wij doen is, wij hebben dus heel veel, omdat wij, nou, wellicht 10, 20, 25.000 mensen, misschien nog wel meer, willen begeleiden in hun herstelproces, heb je dus al die luisterend schrijvers nodig. Nou, het ene hoopvolle is dat we hebben een belrondje, heeft het team gedaan met 500 luisterend schrijvers. Meer dan de helft wil een tweede verhaal opschrijven. Dus die schrijven soms 10, 15, 20 uur in allerlei sessies hoeveel de ouder het wil. Wanneer die zegt het verhaal staat, het feitenrelaat staat er, dat is er. En je kunt je voorstellen, dus dat doen we en individuele luisterende schrijvers die dit horen en die zeggen, ik wil dit ook doen, ik wil vrijwilliger worden, dat ga ik doen. Dan krijg je in onze matching, nogmaals de ouder die zegt ja of nee, en dan ga je los. En daar komen waanzinnige verbindingen uit. En het tweede hoopvolle is, ik ben heel blij te horen, Nathalie, dat jouw werkgever het wel begreep, maar wij hebben eigenlijk allerlei bedrijven, zeggen we. Misschien was jij ook wel degene die er toch, zonder dat je het wist, aan hebt bijgedragen. Dat je iemand hebt ontslagen omdat de deurwaarder kwam, omdat er problemen, omdat er loonbeslag is. Dus die bedrijven spreken we eigenlijk aan op hun medeverantwoordelijkheid. Niet met opgeheven vingertje, maar te zeggen. En om een voorbeeld te nemen, ABN AMRO is een van die 25 bedrijven. Die zegt, ah, dit heb ik ook misschien wel gedaan. Dus die voelen zich eigenlijk ook schuldig. Die zijn ontzettend blij, want die voelen zich dus machteloos. En die hebben inmiddels al 500 luisterend schrijvers als werknemer geactiveerd binnen hun bedrijf. En wat we terugkrijgen is, daar zit het hoopvolle van die samenleving, die zeggen, wij horen verhalen, al onze werknemers die allemaal luisterend schrijver zijn, horen verhalen die ze anders nooit hadden gehoord. Dat brengen ze weer terug in hun organisatie. Dus je krijgt een soort vliegwiel-effect. En als dat dus 10, 20, 30.000 mensen zijn, dat zijn 30.000, 60.000, 80.000, 100 verbindingen.
Ja. Nou, dat telt lekker op.
Dat telt lekker op.
Daar krijg je gewoon de lol van.
Ja, ja. Ja. En dat is ja. Zo... En daarom dat ik in met toch een beetje... Want
ja, we gaan hoopvol, hoopvol.
En moedeloos. En dat voelt ook binnen gelijkwaardig herstel. Het is iedere centimeter... zijn we bezig om te bevechten. En tegelijkertijd, en ik ben daar niet meer onderdeel van, ik ben juist heel erg nu deel van juist waar ik ooit mee begon, met dat activeren van die positieve samenleving. En dat zit er ook in. En ergens moeten we over die heuvel gaan met elkaar, om dan te zeggen, nu moet het opgelost worden. Ik heb een droom dat we over 5 jaar met z'n allen in een voetbalstadion met een waanzinnig concert staan, met en luisterend schrijvers en al die professionals die ook hun best doen. En alle ambtenaren die ook hun best doen om het goed op te lossen. En alle ouders die gedupeerd zijn met hun kinderen. En we gaan met elkaar een gevoel hebben weer. Ja. Geen geld, niks kan terugdraaien wat alle ellende is geweest. Maar we gaan wel door met elkaar. Want het kan niet anders. Dus ik geloof, dat hoor je hopelijk wel in mijn stem ook. Ik geloof er echt ook in dat is ook Nederland. Mm-hmm. Samen, en zeker Rotterdam, mm-hmm. samen de schouders eronder. Mm-hmm. Wij gaan dit nu fixen. En diezelfde drive hoor ik ook in jullie stemmen.
Ja, ja dat hebben we heel
dat
erg.
Moeten we doen.
En ik vind het een prachtige droom. En oh, het zou te gek zijn dat we ook zoiets hebben, we did this. Ja. En we weten zeker dat het nooit meer gaat gebeuren. Tegelijkertijd zijn we dan ombudsman, dus wij vertolken ook het geluid van mensen die dan in hun herstel weer aanlopen tegen enorme horror en ellende.
En dan lijkt het ook zeker niet mooier maken, hè? Laat me duidelijk zijn.
En dan is het voor ons soms wel ontzettend lastig om zowel, ik weet niet, Nathalie, dat herken je denk ik ook wel. Wij proberen het heel goed te doen voor alle ouders en jongeren, zodat zij op ons kunnen vertrouwen, dat wij de stem ook kunnen zijn richting het systeem van het moet beter, het moet anders. Het is toch te gek van dat je een advocaat nodig hebt. Kan het tempo omhoog? Waarom kloppen die dossiers nog niet? Kun je alsjeblieft daadwerkelijk wel ruimhartig zijn? En uiteraard, als mensen frauderen of willen profiteren, daar zullen wij ook nooit onze medewerking aan verlenen als team ombudsman. Maar soms is het, omdat wij natuurlijk de negatieve verhalen horen, wel ontzettend lastig om hoop te houden. Jij werkt bij de gemeente. Je bent nu overgestapt naar het team toeslagen. Er zijn twee dingen die spelen bij de gemeente waar wij ontzettend veel zorgen over hebben. 1, het aantal ambtenaren dat werkt bij de gemeente zelf slachtoffer is en daar nog niet eens over durft te praten.
Eens, ja. Kijk, voor mij was het anders. Ik heb gelukkig wel teammanagers gehad die de deur open hadden. Maar ik spreek nog dagelijks wel collega's die naar me toe komen van, hè, Nathalie, ik wil een gesprek met jou, want ik weet hoe jij erin zit. Ik probeer ook het te doorbreken, hè, dat mensen ook gewoon vertellen van, hey, dit is mij overkomen, het kan iedereen overkomen. Maar ik verbaas me echt wel dat mensen het niet durven te vertellen. Angst om hun carrière. Maar vaak ook weten ze niet waar ze recht op hebben. En dat is echt in dat proces hè, van het Rijk, wordt dat niet duidelijk gemaakt. Dus soms verbaast het me wel van, hey, maar wist je dat je hier naartoe kan? En gelukkig hebben we, omdat we zagen binnen de gemeente dat het wat lastig was om collega's te helpen, hebben we gekozen om een andere organisatie, Instituut voor Publieke Waarde, daar kunnen collega's terecht om hulp te vragen. En dan heeft de werkgever, weet je, dan hebben ze die angsten niet dat hun werkgever erachter komt. Want zelfs ik vond het spannend om naar bedrijfsmaatschappelijk werk te gaan. Maar ja, ik ben wel goed geholpen door mijn werkgever. En gelukkig geven ze mij ook het podium bij een netwerkbijeenkomst, bij een kennissessie, om mijn ervaring te delen. Want er is ook vaak een beeld hè, van buitenaf. Zeker. Over een ambtenaar. Maar zeker, ambtenaren zijn ook ja, mensen. Ja. En die maken dit soort dingen ook mee.
Ja. Heel fijn, hè? Want we hebben er al een tijdje geleden aandacht voor gevraagd. Ik zei net, we hebben twee zorgen over de gemeente Rotterdam. Het eerste is de mensen die er werken, heel goed om te horen dat daar nu een goede route en een plek voor is geregeld. En het tweede is toch, als je de verantwoordelijkheid ziet die de gemeente heeft voor dat herstel, mensen hebben ongelooflijke hoop. Er staat gewoon in de wet en de herstelwet, u kunt op 5 leefgebieden, ook voor de jongeren, terecht bij uw gemeente voor een frisse start. En we krijgen weer gebroken beloftes.
Ja, maar we zijn niet als enige gemeente die daar tegenaan loopt.
Nee, allemaal.
Nee, allemaal.
De gemeentes,
die lopen
alle gemeentes
hier tegenaan.
Lopen er tegenaan.
Ja. Ja.
Dus daar moet iets voor komen, we moeten hoopvol zijn. Kun jij, want jij werkt nu een tijdje bij dat team Toeslagen, ook een paar dingen vertellen, want we weten het. We zeiden het aan het begin van deze podcast-uitzending al. Mensen die positief geholpen zijn, vinden het heel lastig om dat naar buiten te brengen. Dus aan jou afsluitend met een tof pareltje, zodat we weer bemoedigd op weg gaan naar dat grote stadion waarin we met elkaar als samenleving kunnen zeggen, we hebben dat herstelschandaal overwonnen en het zal nooit meer gebeuren in Nederland.
Ja, ik hoop dat we dat licht in die tunnel wel gaan zien. En er zijn toch wel wat dingen waar ik trots ben, wat gemeente Rotterdam ook mogelijk heeft gemaakt. Bijvoorbeeld samen met het Rotterdamse Wijktheater. Al die verhalen van die jongeren en die ouders. En dat gewoon ook op landelijk niveau die theatervoorstelling te laten zien. Je hebt er twee. Het was Verloren Onschuld. Daar begon het mee. Dat is de verhaal van de ouders. En in Verloren Jeugd, daar zit toevallig ook een jongere die ik mocht begeleiden hè, op afstand. En die nodigde mij uit van, hey Nathalie, kom alsjeblieft mee naar de première. Want ik wil jou bedanken. En zijn verhaal was in dat theaterstuk verwerkt. En ik heb daar echt, ik was met mijn zoon daarheen gegaan. Ik heb daar echt zitten janken.
Ja,
dus er gebeuren ook wel goede initiatieven. Maar het is wat jij zegt. De mensen die geholpen zijn. Want je merkt ook, hè, onder de ouders is ook heel vaak discussie. Ik heb dit gehad. Jij hebt dat gehad. En die verwachten dan dat ze dezelfde dingen krijgen. Maar het is niet, iedereen maakt het op een andere manier mee. Dus elk verhaal is anders. En dat betekent ook dat die ondersteuning dan ook anders is. En dat moeten we ook niet vergeten.
Nou, lijkt me een mooie afsluiter. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Voor jullie luisteraars wil ik nog even de vraag bij jullie terugleggen. Hoe kunnen we dit nou als samenleving met elkaar oplossen? Laat dat weten via onze Instagram ORR_geeftgehoor. En ik zou zeggen, tot de volgende.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
Dank.